Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Aflevering 5. Lang na zijn vertrek hadden zijn gastheer en zijn vrouw nog over hem gesproken. Smartelijke ervaringen van vroeger kwamen weer naar boven, herinneringen uit hun eerste huwelijksjaren. 3 kinderen kregen ze. De eerste 2 waren meisjes en de 3e was een jongetje. Na de 2 meisjes, die in leeftijd slechts 1 jaar verschilden, kwam na 10 jaar wachten hun zoontje ter wereld. O, wat waren ze gelukkig en verblijd geweest toen na hun voorspoedig opgroeiende dochtertjes ook nog een zoon geboren werd. Maar helaas hadden zij er toen geen besef van, dat kinderen een geschenk van de Heere zijn. En nog minder, dat het slechts geleende panden zijn. Het ging hun voor de wind. De meisjes kwamen tot een huwelijk en ze zetten het leven met hun toen 14-jarige jongen onbezorgd voort. Hij was een robuuste, breed geschouderde knaap geworden. Na zijn schooljaren trad hij als knecht in dienst bij de dorpsmolenaar. Wat waren ze trots op hem geweest, vooral toen hij voor het eerst met paarden en wagen de polders introk om bij de boeren zakken graan op te halen. Nadat het graan gemalen was, moest het meel bezorgd worden bij de bakkers. Het muldersvak was zijn lust aan zijn leven. Sterk als hij was, kruide hij al spoedig de molen. Dan zette hij de kap van de molen naar de wind en met steeds weerkerend stommelend geluid de raderen der molenstenen in beweging brachten. Het geluid van de wind en het zuizen van de draaiende wieken klonk hem als muziek in de oren. Met welgevallen keek hij toe als het zacht aanvoelende meel met een brede stroom in de zakken gleed. Ja, het molenaarsvak zat hem in het bloed. Hoe opgetogen kon hij er zijn ouders over vertellen als hij na zijn dagtaak weer thuis kwam. Maar toen zij niet anders voor zich zagen dan een wereld vol geluk, kwam de slag. Dat erge, wat hun leven brak en onnoemelijk leed veroorzaakte. Hun dierbare oogappel, van wie zij zo'n grote verwachting hadden, werd in 1 ogenblik van hun hart gescheurd. Hoe vreselijk was de tijding geweest, hoe hartverscheurend het ogenblik, toen men hem een levenloos thuis bracht. Ze konden het niet geloven, maar zagen voor hun ogen dat hun lieveling er niet meer was. Wat was er gebeurd? Niemand wist de juiste toedracht. Maar het ongeluk gebeurde op de boerderij, waar hij nog enkele zakken graan moest ophalen. De dagen waren reeds aan het korten en in de schuur schemerde het al. Op de toch al wat duistere peizel, de graanzolder in de landbouwschuur, moest het werk dan ook vrijwel op de tast gedaan worden. Hij had erop gestaan het graan zelf naar beneden te dragen, zodat de knecht van de boer geholpen had hem de eerste zak op de schouder te zetten. Wat er precies gebeurde, was achteraf niet meer te achterhalen. Maar het was een vreselijk ogenblik. De knecht hoorde zijn angstige, doordringende schreeuw, het rumoer van zijn val en daarna een zware plof. Binnen enkele tellen was de knecht bij de trap, maar hoorde geen enkel geluid meer. Bevend en met tot in de keel kloppend hart daalde hij de stevige peizeltrap af. Toen hij beneden kwam, stond hij als aan de grond genageld, bij het roerloos lichaam van de muldersknecht. Zijn hoofd en de linkerschouder lagen onder de zware zak met graan. Geheel ontdaan had hij de boer die met zijn vrouw in de kamer was gewaarschuwd. Deze, niet minder geschrokken, haastte zich met de knecht naar de plaats des onheils en zag de ontstellende waarheid die de knecht hem gebracht had. Samen met de knecht trok hij de dichtgebonden zak opzij. En ze knielden toen bij de jonge man neer. De boer legde zijn oor op de borst en bij de mond van het slachtoffer. Maar er was geen enkel teken van leven meer te bespeuren. Met haast werd de tilbury, een tweewielig, met een paard bespannen rijtuig, plaatsbiedend aan twee personen, aangespannen. En in vliegende vaart reed de knecht naar het dorp om de arts te waarschuwen. Geen half uur later betrad deze de deel van de boerderij. En bij het licht van een lantaarn kon ook hij niet anders vaststellen dan dat de jonge man overleden was. Maar wat is hier eigenlijk voorgevallen, wilde de arts weten. Toen verhaalde de knecht wat hij gehoord had en vermoedde. Ik denk dat hij door het duister de eerste treden van de trap niet goed gezien heeft en misstapte. Na enig zwijgen sprak de dokter. De nekwervels zijn gebroken. Hij moet op slag dood geweest zijn. Ik geef toestemming om hem te vervoeren, maar kan er niet omheen de justitie hiervan op de hoogte te stellen. U hoeft daar niet van te schrikken, voegde hij daaraan toe. De wet gebiedt mij dit te doen. Onder ede moest de knecht verklaren dat zijn verkorte verhaal de waarheid was. Met vrijmoedigheid voldeed hij aan die eis, hoewel er ook zonder dit niemand zou zijn geweest die enige verdenking tegen de trouwhartige man koesterde. Over deze dingen hadden de tuinman en zijn vrouw gesproken, nadat Frederik deze avond bij hen in huis was geweest. Het kwam hun allemaal weer zo helder in gedachten, alsof het pas was gebeurd. Vooral voor de vrouw was het net of zij naast de stalknecht haar eigen jongen zag staan, aan wie zij, vooral wat zijn geestelijk welzijn betreft, zoveel, ja alles tekort was geschoten. O, hoe was het daar enkele jaren na zijn dood van hun lieveling het haar tot schuld geworden? Nadat hun geliefde zoon aan de school der aarde was toevertrouwd en wat daarmee gepaard gaat voorbij was, had alles wat dat diep bedroefde echtpaar nog omringde zijn waarde voor hen vrijwel geheel verloren. Voor en na de dagen hadden velen hun meeleven betoond. Bekenden en onbekenden waren in hun woning geweest. Ook hun predikant had na het vernemen van de diep treurige mare hen bezocht. Hij had getracht woorden van troost tot hen te spreken en met hen gebeden. Vooral aan het graf waarin zij hun geliefd kind hadden zien neerdalen, had hij hun smart willen verzachten, door te zeggen dat zij niet behoefden te treuren als degene die geen hoop hadden. Verslagen en overstelpt door droefheid hadden zij hand in hand aan de groeve gestaan, zodat de gesproken woorden als over hen heen waren gegaan. Deze, toen niet tot haar doorgedrongen uitspraak, was echter na enige tijd steeds weer in haar gedachten teruggekomen en had haar veel stof tot nadenken gegeven. Zeker, ongodsdienstig leefden ze niet. Ze deden in huis hun plechten en bezochten regelmatig de kerk. Ook hun kinderen waren hierin gezaglijk. Maar voor het overige gingen ze gerust en onbekommerd door het leven. Er waren in die dagen nogal wat beroeringen in de kerk. Maar daar hielden zij zich buiten. Velen keerden zelfs de kerk de rug toe en scheidden zich af. Maar zij bleven waar ze waren. Toch zouden zij bij deze dingen en bij wat de redenen van deze mensen waren, geleidelijk aan betrokken worden. Wangt op het grote landbouwbedrijf waar haar man in dienst was, werkten toen ook enkele arbeiders die tot deze afgescheidenen behoorden. Als werklieden onder elkaar zijn, komt het vaak voor dat er godsdienstige gesprekken worden gevoerd. Dat was vooral in deze dagen het geval, en dus eveneens onder de wel meer dan 20 arbeiders op de genoemde bedrijf. Haar stille en zwijgzame man nam meestal geen deel aan deze gesprekken, maar des te meer ving zijn oor de verschillende meningen op. Het viel hem dikwijls op dat de zogenaamde kerkverlaters, zo vrijmoedig, maar ook op bijbelse gronden door hen gekozen weg verdedigden. In hoofdzaak raakte het niet de uiterlijke misstanden in de vaderlandse kerk, maar veel eerder daaruit voortvloeiende dwalingen in de leer, de onderscheiden gangen, zoals Gods volk die overeenkomstig zijn woord aan door opzoekende genade mag leren en ondervinden, werden in de prediking steeds meer gemist. Het waarlijk oprechte volk werd het zielenvoedsel onthouden en het historische geloof, dat voor zaligmakend werd gehouden, opgedrongen. Deze zaken had haar man in dergelijke gesprekken menigmaal beluisterd en opgemerkt dat zij die in de kerk wensten te blijven, dikwijls geen weerwoord hadden. Niet openlijk, maar in zijn hart moest hij toegeven dat degenen die in de minderheid verkeerden, het gelijk aan hun zijde hadden. In die dagen had hij daar dikwijls met zijn vrouw over gesproken en wel eens heimelijk laten doorschemeren aan de kant van de afgescheidenen te staan. Dit alles had bij hen vele vragen opgeroepen, vooral omtrent de uitspraak die hun predikant gedaan had bij het graf van hun geliefde zoon. Twijfel ging ook het hart van de vrouw vervullen. O, waar zou haar kind zijn? Het bracht haar tot steeds nauwer onderzoek. Ze ging ook anders luisteren in de kerk, die zij meer bezocht dan voorheen. Uit de gesprekken die haar man in die tijd dikwijls hoorde, kwam deze meer en meer tot de overtuiging dat het niet genoeg was alleen gedoopt te zijn. Hij deelde haar mee dat hij hoorde spreken over de geestelijke doodstaat van de mens, waardoor er niemand is die waarlijk God zoekt. Ook vertelde hij haar dat de gehele wereld met het gangse menselijk geslacht verdoemelijk ligt voor God en benadrukte daarbij de noodzaak van wedergeboren te worden en hoe dat toegaat. Al deze zaken maakten haar onrustig en namen haar geheel in beslag, vanuit het geloof dat de Bijbel het woord van God en dus de waarheid is, brachten de vele overdenkingen haar ertoe dat woord meer te gaan lezen en te onderzoeken. Mogelijk dat zij daarin bevredigende antwoorden zou vinden op haar vragen, allermeest die betrekking hadden op het verlies van hun enige zoon. O, nu ze daaraan terugdenkt, wist zij dat toen de tijd was aangebroken waarop de Heere naar haar omzag. Van Gods wegen heeft ze toen antwoord gekregen, maar voor haar gewaarwording verre van bevredigend. Haar voornemen ten uitvoer brengend, nauwgezet haar Bijbel te lezen, brak het ogenblik aan dat de Bijbel haar ging lezen. En toen dat gebeurde en de Heere zijn geest aan zijn woord paarde, ging daar een overtuigende en veroordelende kracht van uit. Zo kwam zij aan de weet dat zij met haar deugd en plechtsbetrachting niet voor God kon bestaan. Ja, dat zij een vermeende bondeling was die gemeend had een hemelburger te zijn. Ze leerde dat ze een gerechtigheid nodig had, overvloediger dan die der schriftgeleerden en der fariseeën. Daar bleef het gelukkig niet bij, want de Heere liet niet varen het goede werk dat hij in haar begonnen was. Ze leerde door Gods genade de gangen kennen die de Heere overeenkomstig zijn woord met al zijn volk houdt. De breuk tussen God en haar ziel kreeg ze te zien en de schuld daarvan beweende ze. Ze leerde het verschil tussen historisch en zaligmakend geloof kennen. Door het ware geloof nam zij de toevlucht tot de haar in het woord geopenbaarde zaligmaker, Jezus. Veel lessen en onderwijzingen heeft zij toen en daarna van de Heere ontvangen, ook wat betreft het verlies van haar jongen. Vergat zij daardoor haar kind? O nee, na alles wat de Heere haar geleerd had, was hij bijna nooit uit haar gedachten. Nog steeds treurden zij en haar man over hem, vooral als zij eraan moest denken hoe hij de eeuwigheid had moeten aandoen. Maar na veel worstelingen behaagde haar de Heere deze zaak van haar over te nemen, door haar te bepalen bij het woord uit Prediker 3, vers 13 en 14, waar geschreven staat: ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. Daar is niet toe te doen en daar is niet af te doen. En God doet dat, opdat men vreze voor zijn aangezicht. En verder, om haar in het gemis te troosten, schonk de Heere zich weg met de vraag uit 1 Samuel 1 vers 8. Ben ik u niet beter dan 10 zonen? O, hoe diep had zij toen voor de Heere mogen buigen en alles aan hem mogen overlaten, geloven dat hij nooit iets verkeerd met hen gedaan had. Niet dat zij meer aan hun zoon mocht denken. Nee, de Heere maakt geen onnatuurlijke mensen. Maar het was zo geheel anders geworden, nu zij met Aaron God de zwijgen mocht. Ja, ook deze zaken waren na het vertrek van Frederik onderwerp van gesprek geweest tussen het bejaarde echtpaar. Droeve, maar ook nooit te vergeten, Gode verheerlijkende dingen. Op deze avond kwamen de gebeurtenissen weer naar boven, die onder 's Heeren beleid nadien plaatsvonden. Allereerst hadden zij, na alles wat zij hadden ondervonden, zich aan de kerk onttrokken. Daar was veel aan vooraf gegaan. Nadat de Heere haar zielsogen opende, voegde zij zich bij hen die naar haar hart spraken. Haar man, van wie zij hoopte dat het licht der waarheid ook nog eens in zijn hart zou mogen opgaan, had in deze beslissing bewilligd. Vervolgens waren zij van woonplaats veranderd en hadden hun huidige woning betrokken, waar zij de overige jaren en dagen van hun leven hoopten door te brengen. Ze hadden namelijk vernomen dat op het grote landgoed, enkele uren gaans bij hen vandaan, een tuinknecht werd gevraagd. De teruggetrokken man begeerde al langer een werkkring waar hij zelfstandig en alleen zijn beroep zou kunnen uitoefenen. Zijn sollicitatie naar genoemde betrekking had als gevolg dat hij werd aangesteld als tuinman. Ook na het overlijden van de oude edelman was hij er gebleven en tot op dit ogenblik diende hij diens zoon en zijn wufte vrouw. Vooral zijn vrouw had het veel tranen gekost haar geboorteplaats, waar zoveel herinneringen lagen, te moeten verlaten. Maar de Heere had haar ervoor ingewonnen, met de woorden uit Matthäus 9. Volg mij. En hij, opstaande, volgde hem. Ondertussen woonden zij nu alweer vele jaren in de geriefelijke tuinmanswoning aan de rand van het bos. Die behoorde bij het mooi gelegen landgoed. Het was reeds over het middernachtelijk uur, voordat zij zich, na deze bijzondere avond, ter ruste begaven. De vrouw kon de slaap echter niet vatten. De stalknecht kon zij niet uit haar gedachten krijgen. Dat God hem op haar weg geplaatst had, geloofde zij zeker. Zou de Heere, nu zij oud geworden was, nog werk voor haar hebben? Met het voornemen om met Gods hulp deze jongeling voor Christus te winnen, viel ook zij in een verkwikkende slaap. Na zijn bezoek aan de tuinman en diens vrouw was Frederik laat naar zijn verblijfplaats teruggekeerd. We treffen hem aan, zitten bij de tafel in diep gepeins. Ook zijn gedachten gaan terug. Vooral naar de tijd die aanbrak na het overlijden van zijn pleegvader. Vanaf die tijd had hij noodgedwongen zijn voeten al onder verschillende tafels moeten steken en was daardoor met allerlei mensen in aanraking geweest. Ze hadden hem goed behandeld, maar hij had ondervonden dat allen op eigen belang uit waren. Op het landgoed waren zijn omstandigheden in gunstige zin veranderd, maar toch kon hij zich niet aan de indruk onttrekken dat zijn meester en diens vrouw alleen hun eigen eer en genot op het oog hadden. Hij had grote waardering voor zijn meester en wist dat dit wederkerig was. Had de landheer niet nog maar kort geleden zijn loon verhoogd? Maar als hij eraan dacht hoe en waarom zijn meesteres hem had weten over te halen om hem voor haar genoegens beschikbaar te krijgen, kon hij tot geen andere slotsom komen. Zeker, hij had erin bewilligd, had zelfs tot een eer gerekend. Maar welke wezenlijke waarde had dit alles? Tijdens zijn bezoek aan de tuinbaas aan zijn vrouw had hij ontdekt welke grote leegte er in het leven van menigeen is. Zag en hoorde hij dat niet bijna dagelijks in de omgeving waarin hij nu terecht was gekomen, onder het personeel, in de onmiddellijke nabijheid van weelde en pracht, heerste ook menigmaal ontevredenheid en afgunst. En hoe was het nu met hem gesteld? Want, al was hij dan niet met genoemde zaken behept, ook in zijn leven waren leegtes en verlangens die schijnbaar nooit vervuld zouden worden. En hij had niemand bij wie hij terecht kon of zijn hart eens kon uitspreken. Zoals wij bemerken, had het bezoek aan het wat afgezonderd echtpaar bij Frederik vele vragen opgeroepen. Ze hadden er iets van laten doorschemeren, dat ook zij niet zonder zorgen en verdriet door het leven waren gegaan. Trouwens, de droefgeestige blik in de ogen van de vrouw en haar zichtbaar zwakke gezondheid waren daarvan genoegzame bewijzen. Maar er heerste vrede in deze woning. Ook had hij hier over liefde horen spreken. Liefde, waardoor zoveel leegtes vervuld kunnen worden. Hier werd niet alleen met de mond gesproken, maar ook oprecht en uit het hart. Hij wist het nu. Liefde, genegenheid en geborgenheid, zoals die hier aanwezig waren, had hij nooit eerder ervaren. Het grote onderscheid tussen vriendschap en liefde, tussen gezindheid en genegenheid, had hij duidelijk aangevoeld. Wat was toch het geheim van deze eenvoudige mensen? Wat was het dat hem en deze vrouw zo bijzonder aantrok? Zou het gelegen zijn in hun religie, hun geloof in God, waarover vooral de vrouw geen twijfel had laten bestaan? Ze hadden bij zijn afscheid beloofd hem bij een volgende gelegenheid iets meer over hun levenservaringen mee te delen. Heimelijk hoopte hij dat een bezoek aan hen niet al te lang uitgesteld hoefde te worden. Hij moest voortaan, als het ware, elke dag beschikbaar zijn ten behoeve van de vermakelijkheden van het adellijk echtpaar. Tot hiertoe was dat beperkt gebleven, tot enkele avonden in besloten kring. De tuinfeesten waren voorbijgegaan, zonder dat hij erbij betrokken was. Die hadden plaatsgevonden bij vrienden in de wijde omgeving. Maar Frederik wist dat dit zou veranderen als de winteravonden zouden aanbreken. Hij nam zich echter voor om op zijn vrije avonden het echtpaar in de tuinmanswoning regelmatig te bezoeken. Met al die gedachten en overleggingen zocht ook Frederik eindelijk zijn slaapvertrek op. Het was laat geworden. Hij wist niet dat in diezelfde uren een vrouw met gevouwen handen en een gebed voor zijn behoud de slaap had gevonden. De tijd snelde voort en de voorboden van de naderende winter kondigden zich aan. De paarden waren sinds enkele weken weer in de stallen ondergebracht en aan de hoede van Frederik toevertrouwd. De dieren deden zich te goed aan het heerlijk ruikende hooi en toonden zich tevreden met het verse stro. De stalmeester en zijn knecht konden het nog steeds goed met elkaar vinden, nu ze samen weer de dieren en het grei konden verzorgen. Wel had de stalmeester ervan opgekeken toen hij vernam welke voorname positie Frederik zich door toedoen van zijn meesteres op het landgoed had verworven. In zijn ogen scheen het vrijwel onmogelijk om bij de freule in hoog aanzien te komen. Door de meeste personeelsleden werd ze niet meer dan gevreesd als bemind vanwege haar vetterij en hooghartigheid. Maar de stalbaas ervan op de hoogte voor welk doel de gaven van de jonge violist moesten dienen, benijdde de jongen niet. Zijn meesteres zou hem niet ontzien en hij zou zich aan haar grillen moeten onderwerpen, wilde hij niet in ongenade vallen. Dit hield hij echter voor zichzelf en toonde zich schijnbaar ingenomen met de zogenaamde promotie van zijn knecht. Hij feliciteerde de in dat opzicht nog onervaren man en vroeg hem: hoe heb je dat aangelegd om met de freule op zulk een goede voet te komen? Ik hoop alleen maar dat zij niet al te dikwijls beslag op je zal leggen. Een vervanger op jouw plaats zendt me niet. De dieren zijn aan je gewend en houden van je. Al gauw werd Frederik opnieuw bij zijn meesteres geroepen. Toch wel gespannen ging hij erheen om te vernemen waarom hij was ontboden. Enthousiast werd hij door haar ontvangen en minzaam bood zij hem een stoel. Nog voor hij had plaatsgenomen kwam ook haar echtgenoot binnen. Hij was als gewoonlijk vriendelijk en reikte zijn stalknecht de hand. Ja, Frederik, begon de dame het gesprek, je zult wellicht begrijpen wat de bedoeling is en waarom wij je verzocht hebben even bij ons te komen. Het gaat namelijk eerdaags gebeuren en je zult de vuurdoop moeten ondergaan. Nog 3 dagen. dan hebben wij hier voor het eerst in het seizoen een gezellige bijeenkomst met een behoorlijk aantal vrienden. Dat zal plaats hebben in onze grote feestzaal. En we hopen dan te genieten van jouw vioolspel, al of niet gepaard met jouw mooie stem. Voor onze gasten is dit een verrassing. Zij weten niet dat er op deze avond een bekwame violist zal optreden. Ik zie er al naar uit en hoop dat je ons niet teleurstelt. Wat vind je ervan? Frederik, die zich al enigszins vertrouwd gemaakt had met hetgeen hem nu te wachten stond, antwoordde kalm. U hebt mij ruim van tevoren hierop voorbereid. Ik heb nu mijn woord gegeven. Dus hoop ik present te zijn en mijn best te doen. Hierop nam zijn heer, die alles stil had aangehoord, het woord en zei: flink gesproken, we hadden geen ander antwoord van je verwacht. Het leek ons verstandig je vroegtijdig ons voornemen op de hoogte te stellen, zodat het je niet onverwacht zou overvallen. Ik dank je daarvoor. Ik dank u daarvoor, antwoordde de aangesprokene. Maar daar het alweer even geleden is, wil ik toch graag nog even de feestzaal bekijken. Wel nu, dat kan direct, luidde het antwoord. En even later vinden wij het drietal in de grote ruimte. De zaal was in stijl van die eeuw smaakvol ingericht en voor een groot deel al voor het komende feest klaargemaakt. Het podium trok Frederiks meeste aandacht. Vanaf die plaats zou hij binnen enkele dagen zijn kunst ten gehore moeten brengen. Hij nam alles goed in zich op en een zeker gevoel van trots rees in zijn hart, als hij bedacht waarmee het adellijke echtpaar hem vereerde. Nadat Frederik nog herinnerd werd aan de hem bijgebrachte etiketten, verliet hij het statige gebouw om zijn sober, maar geriefelijk verblijf op te zoeken. Dank u wel voor uw aandacht.